Broeders en zusters, wij willen vanavond nog weer even aansluiten bij Johannes 1. Johannes 1 vanaf vers 14, waar staat: en het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen, zeggende: deze was het van welke ik zeide, die na mij komt, is voor mij geworden, want hij was eer dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen ook genade voor genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien, de enige geboren Zoon, die in de schoot des Vaders is, die heeft hem ons verklaard. We beginnen meteen bij vers 14. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Naar de stijl van Johannes is het ook hier zo dat vers 14 weer aansluit bij het voorgaande en eigenlijk rechtstreeks bij vers 1. Vers 1 zegt immers: in het begin was het woord, en vers 14 zegt: en het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Als u opgelet hebt, dan vindt u dat in de eerste verse van dit hoofdstuk gesproken wordt over de situatie die in de beginnen bij God was, zoals het ook letterlijk staat in vers 2. Die situatie wordt ook toegelicht, maar er zit verder geen ontwikkeling in. Dat wil zeggen, er wordt gesproken over het woord wat bij God is, en er wordt gezegd dat woord is leven en dat woord is licht. En dat is dus een continue situatie die daar blijft bestaan. Pas daarna wordt er gezegd dat het licht ook in de duisternis geschenen heeft, en dat het licht in de wereld is gekomen en tot het zijne is gekomen enzovoorts. En er is inderdaad sprake van een ontwikkeling, zelfs van een afdaling. Want waar het om gaat is natuurlijk dat dat woord, dat licht, dat leven inderdaad tot de mens is afgedaald. Als in vers 14 daarna gesproken wordt, dan gaat het niet zozeer alleen maar omdat dat woord en dus de Heer Jezus mens is geworden, maar het gaat juist om wat er verder volgt. Helaas is dat niet helemaal duidelijk, en het is zeker niet duidelijk door de zin die tussen haakjes gezet is in vers 14. Maar toch is het zo. Er staat namelijk: het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Dat is op zich niks nieuws, en dat is ook de stijl van Johannes. Hij herhaalt de dingen weer met andere woorden. Hij zegt eigenlijk hetzelfde als: het licht is gekomen in de duisternis. Dat is hetzelfde als: het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Want dat woord, dat vlees werd, is immers het licht der wereld, de Heer Jezus Christus. En de duisternis komt overeen met ons, namelijk de natuurlijke mens. En dus staat er niks nieuws. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Daarna wordt het vers wat ingewikkeld, want dan krijgen we ineens haakje openen, in de Statenvertaling althans. Er staat een zin tussen haakjes, zo van: dat is een tussenzin, waarna het verhaal verder gaat aan het eind van het vers met: vol van genade en waarheid. En zij houden ons voor, die vertalers dus, die suggereren dat wij zouden moeten lezen: het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond, vol van genade en waarheid. En dan zal ik niet zeggen dat dat niet waar is, maar ik zal wel zeggen dat dat toch niet de bedoeling is van het vers, voor zover ik het zie uiteraard, maar goed, dat geldt voor alles wat ik hier sta te vertellen. Vanzelfsprekend. Dat wil zeggen, de gedachte is niet: het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond, vol van genade en waarheid. Want dat zou suggereren dat die volle genade en waarheid al verschenen is bij de menswording van de Heer Jezus. En dat is niet een Bijbelse gedachte. De Bijbelse gedachte is dat die volle genade en waarheid pas verschenen is toen hij uit de dood opstond. Zodat we daarnaar zouden moeten zoeken. In dit vers staat daar soms ook in dat hij uit de dood opstond. En inderdaad, dus er is niks mis, want er staat erin. Er staat namelijk: het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond, en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Dat zijn drie zinnetjes, en ik had ze graag gewoon achter elkaar gehouden, precies zoals ze er staan. En ik zou de haakjes voor de gelegenheid dus maar weer even vergeten. De gedachte is dus: het woord is vlees geworden. Dat spreekt over dat het woord Gods mens werd. Hij daalde af. Als het daarna staat: hij heeft onder ons gewoond, dan spreekt het over zijn verblijf, zijn wandel, zijn omwandeling, of hoe het maar heet, hier op aarde, nadat hij mens werd. En als het daarna staat: en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, dan spreekt dat vervolgens over hoe de geschiedenis verder ging, namelijk met zijn opstanding uit de dood. Want daar, bij zijn opstanding, verscheen hij in heerlijkheid. Of mocht u moeite hebben met de uitdrukking, dan moet ik toch zeggen dat bij die gelegenheid zijn heerlijkheid werd gemanifesteerd. Dat wil zeggen, die heerlijkheid die bestond er dan toch in ieder geval uit dat hij de dood overwon. En dat hij hoger was dan de mens. Ik moet eigenlijk zeggen dat hij meer was dan een mens, want hij was niet alleen mens door zijn menswording, maar hij was in het bijzonder ook inderdaad God. Geopenbaard in vlees zeggen we dan meestal meteen erachteraan, omdat een uitdrukking van die strekking in 1 Timotheüs 3 te vinden is. Maar ik laat het verder maar even buiten beschouwing. Waar het om gaat is dat hier in drie zinnetjes, en dat haakje vergeten we gewoon, dat hier in drie zinnen achter elkaar eigenlijk de hele geschiedenis van de Heer Jezus besproken wordt in drie delen. Namelijk zijn vernedering, zijn verblijf hier in vernedering op aarde en daarna weer zijn verhoging. Trouwens niet moeilijk om in de verdere loop van het Johannesevangelie aan te tonen dat heerlijkheid of verheerlijking synoniem is met verhoging en dus ook synoniem is met zijn opstanding uit de dood. Die termen worden gewoon door elkaar gebruikt. Nou ja, de term opstanding wordt tot hoofdstuk 20 natuurlijk niet gebruikt, maar neemt niet weg. Ja, het wordt wel gebruikt, maar er wordt niet over zijn eigen opstanding expliciet gesproken, maar... Neem niet weg dat verheerlijking en verhoging in het Johannesevangelie de uitdrukkingen zijn voor de opstanding en hemelvaart van de Heer Jezus Christus. En die zijn met name het onderwerp ook van dit Bijbelboek. Hoe dat ook zij, het woord is vlees geworden, is één ding. Daarna, het heeft onder ons gewoond, heeft onder ons verbleven, is onder ons verbleven, op aarde zal ik maar zeggen, als mens, dat is een ander ding. En het volgende is, en wij hebben zijn heerlijkheid beschouwd. En die heerlijkheid wordt dan verder toegelicht, omdat de boodschap, de Bijbelse boodschap, niet in de eerste plaats is dat de Heer Jezus mens werd en leed en stierf, maar het is in de eerste plaats dat hij uit de dood opstond. En het probleem is dat wij geneigd zijn chronologisch te denken, wij willen de eerste gebeurtenissen het eerst horen, maar in de Bijbel werkt het nou eenmaal zo niet. En bovendien, de eerste gebeurtenissen zijn lang niet altijd de belangrijkste. Integendeel, het gaat namelijk niet om zozeer... om hoe het zo gekomen is. Het gaat wel zozeer om wat het resultaat is. En het resultaat is bepalend voor hoe het ook zo gekomen is. Met andere woorden, de opstanding van Christus, dat is de Bijbelse boodschap, de overwinning op de dood en op de oude schepping. En omdat dat zo is, wordt het vervolgens interessant te weten hoe dat zo gekomen is. Maar het laatste is het belangrijkste. En dat is hier ook zo. Waar het om gaat is niet dat het woord is vlees geworden, dat is al bekend. Dat hij onder ons gewoond heeft, was nog bekender, in ieder geval voor Johannes, omdat hij daar getuige van geweest is. Maar wat belangrijk is, is, en dat is de climax in het vers natuurlijk, en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Het is zo'n climax, dat diezelfde uitdrukking dan ook de aanhef vormt van de eerste Johannesbrief, die wij van de week dan ook gelezen hebben. Wanneer was het? Vanmorgen, zo lang geleden. Hetgeen wij aanschouwd hebben van het woord des levens, dat verkondigen wij u. Nou, wat hebben wij gehoord, gezien, aanschouwd en getast van het woord des levens? Zijn heerlijkheid, hier staat het. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. En de aard van die heerlijkheid van Christus wordt vervolgens omschreven. Er staat, het is de heerlijkheid van de enig geborene van de Vader. En een laten we weg, dat weet u, hè? Een laat niet een heerlijkheid als enzovoorts, maar gewoon heerlijkheid, die heerlijkheid namelijk van de enige geborene van de Vader. Met andere woorden, wat zou nou de heerlijkheid zijn van de enige geborene van de Vader? Waar komt die heerlijkheid vandaan? Wiens heerlijkheid is dat? Dat is de heerlijkheid van de Vader uiteraard, anders zou het er zo niet staan. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, de heerlijkheid of heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Dat wil zeggen dat het waar is wat later in de Hebreeënbrief staat. De Heer Jezus Christus is het afschijnsel, de uitstraling, dat is een ander woord voor hetzelfde. Hij is het afschijnsel, de uitstraling van Gods heerlijkheid. Beter is de Zoon, want daar gaat het daarover in Hebreeën 1. De Zoon is het afschijnsel van de heerlijkheid van de Vader, uiteraard. En het gaat inderdaad over precies hetzelfde. En dan loop ik even vooruit, maar ik heb een mooie gelegenheid om dat nu even te zeggen. Het opmerkelijke is vervolgens dat die aanhef van de Hebreeënbrief, die ik nog net sta te citeren, leidt tot de hele inhoud van de Hebreeënbrief. En die inhoud is dat Jezus Christus gezeten is, niet op de troon van zijn vader David in Jeruzalem. Daarom dienen wij ook uit te gaan buiten de lege plaats, buiten Jeruzalem. Maar hij is gezeten op de troon van zijn hemelse vader als koning en hogepriester. Dan wel hogepriester en koning, naar de ordening van Melchizedek. En het eigenaardige is dat dat precies ook het onderwerp is van het Johannesevangelie. Dat namelijk de Messias, de Christus dus in het Grieks dan, hè, dat de Messias gezeten is aan de rechterhand Gods. Niet op een troon op aarde, maar op een troon in de hemel, met alle consequenties van dien. Dat wil zeggen dat we aan de ene kant dus niet een aards koninkrijk van de Heer Jezus Christus kennen, nu in onze bedeling, want daar gaat het over, tot op heden dus niet, maar wij kennen wel een hemels koninkrijk, waarna natuurlijk uitgelegd zal moeten worden waaruit dat koninkrijk dan bestaat en wat de gevolgen daarvan zijn voor ons. En al wat daarover gezegd wordt, hangt rechtstreeks samen met die koning en hogepriester die op een troon is gezeten, op de troon is gezeten in de hemel zelf. En daarover spreekt het Johannesevangelie. Dat namelijk degene die hier op aarde leefde en beschouwd wordt door God zelf als de Messias, de beloofde Messias, dat die Messias, de zoon van David, langs de andere tak van zijn voorvaderen, om het eens populair te zeggen, niet de zoon is van David, maar ook bovendien de zoon is van God. En dat hij dus een troon heeft in de hemel, een troon die ook veel belangrijker is dan zijn troon hier op aarde. Jezus Christus is niet alleen de zoon des mensen, de zoon van Adam, of alleen de zoon van David, maar hij is boven alles, en dat is dus het belangrijkste, de zoon van God. En daarom heeft hij ook boven alles een troon in de hemel. En wij zijn weliswaar in afwachting van het moment dat hij op de troon van zijn vader David, en zelfs van zijn vader Adam en Abraham, zal zitten. Maar in afwachting daarvan is het toch zo dat hij reeds gezeten is op de troon van zijn hemelse vader. Maar ja, dat is geen aards koninkrijk, dus kost het ons enige moeite om ons deze gedachte eigen te maken in de eerste plaats en in de tweede plaats om te begrijpen waaruit dat koninkrijk dan bestaat. Maar als we daar verder over spreken, dan komen we al vrij snel terecht in de andere Nieuwtestamentische boeken, met name de Paulinische brieven, waarin de begrip koninkrijk nauwelijks gebruikt wordt, maar het wordt gebruikt, uiteraard, maar waarin het nauwelijks gebruikt wordt, omdat daar andere methoden gebruikt worden om de positie van Christus en de gelovigen nu te beschrijven. Want de koning Christus en degene die van het koninkrijk deel uitmaken, namelijk de gemeente, worden ook op andere wijze beschreven. En het hele koningschap, de hele term, wordt dikwijls gewoon helemaal niet gebruikt. Omdat er ook andere uitdrukkingen voor zijn. En dat is weer vooral zo, omdat het inderdaad ook niet een aards koninkrijk is met dwingende wetten die opgelegd zijn. Maar het is in de eerste plaats een hemels koninkrijk, waarin niet dwingende wetten heersen, maar waarin genade heerst. En dat is precies wat hier dan ook staat. Hetzelfde vers nog zelfs. Vol van genade en waarheid. Niet vol van wet, maar vol van genade en waarheid. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader. Het is een geweldig verhaal trouwens hier in vers 14. Het is eigenaardig, doe ik even zo tussendoor. Het is eigenaardig dat die term vlees worden, die zou je eigenlijk een keer terug moeten vertalen helemaal naar het oorspronkelijke en dus naar het Hebreeuws. Ja, eerst naar het Grieks en dan van het Nieuwe Testament en dan terug naar het oorspronkelijke Hebreeuwse, een oud-testamentische woord. En als je daarna dat woord weer terug probeert te vertalen naar het Nederlands, komt wel eens wezen dat er een heel ander Nederlands woord verschijnt. En ook een ander Grieks woord, namelijk niet vlees worden, maar evangeliseren. Want het punt is dat dat begrip vlees worden volstrekt hetzelfde is als evangeliseren, namelijk het brengen van een goede, dan wel blijde, boodschap. Het Hebreeuwse woord bazar. Voor vlees, als het een zelfstandig naamwoord is, en als het een werkwoord is, vlees worden. Ik zou niet weten wat anders moest zijn, vlees worden. En wat er dus ook staat, hier in Johannes, in het Nederlands en ook in de Griekse grondtekst, het woord is vlees geworden. Maar zodra je dat terugbrengt binnen de oud-testamentische en Hebreeuwse gedachtegang, dan staat het prompt ook, en het woord heeft een blijde boodschap gebracht. Dat is een volstrekt legitieme vertaling en verklaring. Het woord heeft een blijde boodschap gebracht. Dat het woord een blijde boodschap brengt is tamelijk vanzelfsprekend. Nou ja, of die boodschap blij is, dat is misschien niet zo vanzelfsprekend. Maar niettemin, het woord brengt een boodschap, een tijding. In het algemeen ook een goede tijding. Maar aangezien het woord een goede boodschap brengen hetzelfde is als vlees worden, ligt het dus voor de hand dat het woord vlees zou worden. Wat zou het woord nou anders doen dan een boodschap brengen? Maar je kunt ook zeggen, wat zou het woord nou anders doen dan vlees worden? En dat is ook precies wat er gebeurd is. En eigenlijk is het dan ook zo dat door de vleeswording, de incarnatie, de menswording van de Heer Jezus Christus, de goede tijding, het evangelie, gebracht werd aan de mens. En als u de moeite neemt, want ik neem die moeite nou niet, ik krijg toch al op mijn kop dat ik te lang spreek. Maar als u de moeite neemt om dat begrip in het Oude Testament op te zoeken, die goede tijding brengen enzovoorts, via het Hebreeuws of gewoon via het Nederlands, want dat kan ook heel goed, via meneer Brammetje Trom, was dat hè? Abraham Trommius, jawel. Dan zal blijken dat die uitdrukking een goede tijding brengen ook verklaard wordt in het Oude Testament, met name ook in Jesaja. En daar staat erbij wat het is. Het is namelijk een boodschap van heil, een boodschap van vrede. En de boodschap houdt in, uw koning komt. Staat allemaal bij in het Oude Testament. Want het evangelie, die blijde boodschap inhoudt. De boodschap van heil of zaligheid, de boodschap van vrede. En de boodschap houdt in, uw koning komt. En als de koning komt, is het een blijde boodschap. Want hij brengt heil. Al had ik misschien moeten zeggen dat het heil eigenlijk in de eerste plaats gebracht wordt, niet door de koning, maar door de hoge priester. Maar hij is in de praktijk toch dezelfde, dus dat maakt niks uit. Hè? Hij brengt heil of zaligheid, hij brengt vrede, een vrederijk, wel degelijk. Hij maakt een eind aan de strijd. Kortom, dit is de blijde boodschap. En als hier staat het woord is vlees geworden, dan zou het verband met het Oude Testament meteen gelegd moeten worden. Namelijk daarmee kwam de blijde boodschap. En dan ga ik nog maar even verder. Nou, we toch met dit soort begrippen bezig zijn. Er is ook een boodschap die niet blij is. Dat is ook woord, overigens. En er is een aspect aan het woord van God dat helemaal geen blijde boodschap is. Bijvoorbeeld, ik neem maar wat. De ziel die zondigt zal sterven. Dat is geen blijde boodschap, want aangezien we allemaal zielen zijn, zullen wij allemaal sterven, want dat is nou eenmaal zielig. Dus eigen aan de ziel dat hij sterft. Misschien moet ik trouwens wel zeggen, zij sterft. Het lijkt me eerlijk gezegd beter. Maar goed, dat even terzijde. Maar dat is geen blijde boodschap. Je hebt ook een boodschap die lijkt blij te zijn, maar is dat helemaal niet. Dat is bijvoorbeeld de boodschap die zegt, doe dit en gij zult leven. Dan denk je, nou, dan is het toch leven. Doe dit en gij zult leven. Bij nader inzien is dat helemaal geen blijde boodschap. Eenvoudig omdat dit niet gedaan kan worden. Althans, niet door ons. En dat was de boodschap van de wet. Doe dit, degene die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Nou ja, niemand kan het doen, dus er is toch geen leven. Dat is ook geen blijde boodschap. Dat wil zeggen, er is een boodschap die niet blij is, zou misschien moeten zeggen een droevige boodschap. Dat is de boodschap van de wet. De wet als wet. De wet toegepast op de mens. De wet zoals die gelegd werd op het vlees. Dat is geen blijde boodschap. De blijde boodschap is namelijk niet die van de wet, maar van de genade. En dat staat hier ook in hetzelfde vers. Want er staat, het woord is vlees geworden, er komt dus de blijde boodschap aan. Het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond. Dat wil zeggen dat de boodschap dan ook inderdaad gepredikt is. Dat is eigenlijk hetzelfde. De blijde boodschap heeft onder ons gewoond, of getabernakeld, in tenten gewoond, tijdelijk gewoond, staat er eigenlijk. Maar goed, en dan staat er, en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Dat spreekt over de opstanding van Christus uit de dood. Merkwaardigerwijze, ik wijs hem maar op nu, merkwaardigerwijze wordt zijn dood niet eens genoemd. Nee, het kan niet zonder dat. Maar in het betoog hier speelt het niet eens een rol. Dus er staat, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Heerlijkheid als het enige geboren van de Vader. Vol, meer is niet mogelijk, vol van genade en waarheid. Ook te vertalen als vol van ware genade. Vooral in vergelijking met de wet, waarin af en toe ook weliswaar genade gepredikt werd, maar zeker niet de ware en zeker ook niet de volle genade. Die is onder de wet zeker niet te vinden. Hoe dat ook zij, ware genade en ook genade en waarheid is gekomen door dat woord dat vlees is geworden. En dat woord waarheid is een zelfstandig naamwoord, hoewel het hier een bijvoeglijke functie vervult. Maar niettemin is gekozen voor een zelfstandig naamwoord, omdat dat woord, die blijde boodschap, natuurlijk ook de waarheid is. Het is niet alleen dat genade gepredikt wordt, maar ook de volle waarheid Gods. En dus vol van genade en waarheid. De Heer Jezus Christus, de opgewekte uit de dood, droeg de heerlijkheid van zijn hemelse Vader. En daarmee was hij vol van genade en waarheid, zodat je moet vaststellen dat ook God zelf, de Vader dus van onze Heer Jezus Christus, vol is van genade en waarheid. En die heeft hij geopenbaard in zijn Zoon. Nog, dan heb ik nog iets wat ik uit het vers moet bespreken. Dat is namelijk de uitdrukking enig geborene, want daar bestaat zoveel misverstand over. Door omstandigheden heb ik laatst een verzameling geloofsbelijdenissen gelezen. Die werden steeds ingewikkelder naarmate de tijd verstreek. In de loop van de geschiedenis heb ik gezien. En ik heb tot mijn verbazing vastgesteld dat als er gesproken wordt over de enige geborene in verband met de Heer Jezus Christus, dan verstaat men daar toch kennelijk onder zijn geboorte uit Maria. Nou ja, kijkt u het maar eens na. Het is eigenlijk niet goed voor je als je die dingen leest. Dus je bent gewaarschuwd. Hè? Nee, je kunt beter de Bijbel lezen. Maar goed. Maar men verstaat daar kennelijk onder dat hij geboren werd uit Maria en dat hij zo de enige geboren zoon van God werd. En dat is een tamelijk noodlottig misverstand, omdat de uitdrukking enige geboren in verband met de Heer Jezus Christus helemaal niet slaat op zijn geboorte uit Maria, maar op het feit dat hij door God verwekt was. Dat God namelijk zijn vader was. En dat heeft nog helemaal niks te maken met zijn incarnatie. Want er wordt ook over de Zoon van God gesproken zonder dat hij ooit mens werd. Ook zonder dat hij geboren werd uit Maria, was hij en is hij en zal hij zijn de Zoon van God. Staat ook trouwens verder in dit hoofdstuk, maar dat moet je wel heel nauwkeurig lezen, maar het staat er wel. Die term enig geboren zoon, die wordt namelijk van toepassing gebracht niet op zijn geboorte, maar op zijn wedergeboorte. Dat wil zeggen niet op zijn geboorte in Bethlehem, maar wordt toegepast op zijn opstanding uit de dood. De gelegenheid namelijk waarbij hij als de zoon van God bevestigd werd. En ook officieel als de zoon van God werd aangesteld. Nou ja, dat is, ik neem u even mee naar Romeinen 1. Daar staat bijvoorbeeld zo'n uitdrukking. Bekende hopelijk. Romeinen 1 vers, daar gaat het over het evangelie, de blijde boodschap. Bazar. Over dat wat vlees werd, volgens vers 1. En dan staat er over die zoon van God in vers 3. Dat hij geworden is uit het zaad van David naar het vlees. Romeinen 1 vers 3. Uit de dood zichzelf manifesteerde definitief als de zoon van God. Of andersom, van God uitgeredeneerd, bij de opstanding uit de dood werd de Heer Jezus inderdaad officieel tot zoon aangesteld, bevestigd, want zo kun je dat bewezen ook vertalen, bevestigd, aangesteld als de zoon van God. Niet bij zijn geboorte in Bethlehem, maar bij zijn opstanding uit de dood. Daar gaat het maar om. En u moet nou maar eens een keer de moeite nemen. Nemen weer de Trommius Concordantie ter hand. En dan zoeken we het woord enig geboren op. En dan zal blijken dat het daar ook inderdaad over gaat. Namelijk niet over zijn menswording, maar over zijn opstanding uit de dood. Waarna men dan zegt, maar toen werd hij toch niet geboren. En dan zeg ik vervolgens, waarom niet? Omdat dat woord geboren worden volstrekt hetzelfde is als verwekken. En de fout die wij maken is dat wij bij dat woord denken aan de vrouwelijke kant, aan de moeder zal ik dan maar zeggen. Maar het oorspronkelijke woord duidt daar helemaal niet op, dat kan net zo goed de vader zijn. Alleen dan vertalen wij het anders gewoonlijk. Een kwestie van smaak en een kwestie van of de vertalers het begrepen hebben. Maar geboren worden is volstrekt hetzelfde als verwekt worden. Dus hij wil heus niet uitsluitend spreken over de moeder. Integendeel, als er verder niks bij staat, zou het juist op de vader moeten slaan. En de moeder wordt hier niet over gesproken, over de vader wel. In dit schriftgedeelte. De enige geborene niet van de moeder, maar de enige geborene van de vader. Dat is punt 1. Punt 2 is dat het hele begrip geboren er weliswaar in het Grieks staat. Er staat namelijk mono, dus één, hè? Of enig. Genes, van genao, dat betekent verwekken, of zoiets. Dus dan is het de enig geborene. En wat de vertalers gedaan hebben, is dit Griekse woord letterlijk vertalen. En daarna wordt het ingewikkeld, maar ik vertel het minstens 1 of 2 keer per week. Daarna wordt het ingewikkeld, want het punt is dat die Griekse woorden op zich helemaal niks betekenen. Want het punt is dat alle Griekse woorden in de Bijbel beschouwd moeten worden als vertalingen van Hebreeuwse begrippen uit het Oude Testament. Zodat als we echt een woord willen doorgronden, willen begrijpen, dan moeten we niet naar het Grieks. En als het Nieuwe Testament is, dan moeten we via het Grieks van het Nieuwe Testament terug naar het Hebreeuws. Dat heb ik ook net gedaan in verband met dat woord vlees worden. Ja, wat er in het Grieks staat, kan me niet schelen. Maar in het Hebreeuws, is terugvertaald naar het Hebreeuws, is het bazaar. En dan is het hetzelfde als de blijde boodschap brengen. Nou, dit woord enig geboren is de letterlijke vertaling van het Griekse monogenes. Maar dat monogenes is de vertaling van het Hebreeuwse begrip yachid. En dat is niet, het zijn niet twee woorden, zoals dit Grieks en Nederlandse woord. Maar het is maar één woord, yachid. En het is nou, bijna hetzelfde als het Hebreeuwse egad. En dat betekent niet enig geboren, maar betekent alleen maar enig, één. Waar ik nog bij moet vermelden, dat enig in de Statenvertaling gewoon het hoofdtelwoord één is. Eén met 2 streepjes erop. Vertaald met enig. En het aardige is dat dat woord één inderdaad in de Statenvertaling in het oude Nederlands opgevat wordt als enig, maar dat ze in de loop der tijd dat woord enig ook inderdaad een heel brede gevoelswaarde gekregen heeft, ook in het hedendaagse Nederlands. Want enig betekent nog altijd volstrekt hetzelfde als uniek. Namelijk, dan is er maar één. Maar het grote belang van het woord is dat het in zich bergt de gedachte van er is er weliswaar maar één, maar dat is alleen maar zo omdat er geen enkele andere mee te vergelijken valt. Hij is enig in zijn soort, zeggen wij dan. En dat nog niet alleen. Niet alleen betekent het enig in zijn soort, maar bovendien betekent dan ook nog geliefd. Enig. Nederlands woord. Er is geen andere. Hij is enig. Hij of zij. En het heeft altijd de gedachte van een band, een gemeenschap die er is. En dat is de echte betekenis van het woord monogenes. En wat ik nou gezegd heb, is dat beide lettergrepen eigenlijk niet kloppen, want geboren heeft er niets mee te maken. Moet je eigenlijk gewoon, zou je eigenlijk gewoon moeten weglaten. En dat enig, ja, dat wil niet zeggen dat er maar één was, want er zijn er inderdaad meer. Dat is ook niet de betekenis van het woord. De betekenis van het woord yachid is, er is er maar één en al die anderen die er ook zijn, zijn anders. Vandaar dat in het Oude Testament hetzelfde yachid ook 1 keer vertaald is met eenzaam. Psalm 22 geloof ik, of 23. Red uw eenzame, staat er dan. En die eenzame is trouwens ook Christus in die psalm. Wil je weten wat staat? Psalm 22 is het, ja. Vers 21. Maar ik lees vanaf vers 19, omdat we dan meteen weten over wie het gaat. Dat is het makkelijkste. Psalm 22 vanaf vers 19. Zij delen mijn klederen onder zich en werpen het lot over mijn gewaad. Over wie gaat dat? Over de Heer Jezus Christus, ja. En dan, maar gij, Heere, wees niet verre, mijn sterkte, haast u tot mijn hulp. Waarvan moet hij geholpen worden dan? Nou, van het kruis op zijn minst, maar eigenlijk uit de dood. En dat staat er ook, red mijn ziel van het zwaard, en zwaard staat voor de dood uiteraard, en red mijn eenzame van het geweld des honds, en die hond staat ook voor de dood. Eigenlijk de helle hond van de Grieken, waar het hier over gaat. De hond, de dood. Red mijn eenzame van het geweld des doods. Of het geweld des honds. Maar het eenzame, er staat gewoon Yachid. En dat zou je eigenlijk dus ook dan moeten vertalen als je consequent bent met enige geborene. En daar gaat het om. Dat is de aanduiding van de Heer Jezus Christus, die uniek is in zijn soort. Daar is geen andere. Deze moet toch zeker gered worden uit de dood. Omdat hij niet alleen maar mens is, want daar zijn er nog veel meer van. Maar omdat hij bovendien is God. Omdat hij God tot zijn, ik zou bijna zeggen natuurlijke, vader heeft. En daarom is hij uniek. En dan naar het Grieks vertaald met monogenes en naar het Nederlands met enig geborene. Maar dat is niet de echte betekenis. De echte betekenis is van, hij is de unieke, de onvergelijkbare. Er is geen ander dan hij en hij is geliefd. Nou, dat is het. Dus dat enige geborene, wil ik maar zeggen, heeft niks van doen met zijn menswording, maar heeft te maken rechtstreeks met zijn opstanding uit de dood, waardoor hij de enige en eerste mens was die inderdaad uit de dood opstond. Hij zal niet de eerste blijven, dat is één ding. Het andere is dat hij wel enig blijft in de zin van uniek, in de zin van Yachid, omdat toch al die andere mensen die ooit uit de dood zullen opstaan, eigenlijk met de Heer niet te vergelijken zijn, omdat de Heer inderdaad God tot zijn vader heeft. Van oorsprong. En beter nog eens te zeggen, omdat hij dus als zoon van God, God is. Nou, dat is alles, dat is in ieder geval wat in vers 14 van Johannes 1 opgesloten ligt. Het woord is vlees geworden, dat wil zeggen de blijde boodschap in de persoon van onze heiland, kwam uit de hemel van God naar de aarde en werd daar mens, werd vlees, inderdaad. Hij heeft onder ons gewoond, heeft onder ons verbleven, heeft onder ons dus uiteraard ook gepredikt. Kijk, als het woord onder ons gewoond heeft, wat zal hij dan gedaan hebben? Een blijde boodschap gebracht, uiteraard. Wat anders, hè? Je kunt toch niks anders bedenken dan, hè? Goed, heeft onder ons gewoond en dan, en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Ofwel, we hebben gezien dat hij uit de dood is opgestaan. We hebben niet alleen gehoord, maar ook gezien, aanschouwd en getast, zegt in Johannes 1 dan, het woord des levens. En dat is inderdaad de persoon van onze heiland. En van hem staat, hij, die enige geborene van de Vader, de onvergelijkbare, die unieke mens, die ook God is, die is vol van genade en waarheid. Vol van waar genade. En dat staat in contrast met het oude verbond, dat niet vol was van genade en waarheid, integendeel. Daar was het vol van wet. Waarheid trouwens ook. Maar of het daar vol mee was, is nog maar de vraag. Want als het Oude Testament vol was, dan zou er uiteraard geen Nieuw Testament geschreven zijn. En meer wil ik het dan nu niet over zeggen, want dan kom ik te ver buiten het onderwerp. Nou, vanuit vers 14 komen we in vers 15, waar weer gesproken wordt over Johannes. En ik heb, over Johannes de Doper bedoel ik, en ik heb tot nog toe de delen die over Johannes de Doper spreken, maar overgeslagen. Dat doe ik nu dus ook. Ik heb in het verleden namelijk vers 6, 7 en 8 overgeslagen. En we hebben vers 9 gelezen, netjes achter vers 5. En dat doen we nou weer, want vers 15 spreekt over wat Johannes van hem getuigde. En wat hij getuigde was, deze was het van welke zij die na mij komt is voor mij geworden, want hij was eer dan ik. Dat betekent dat inderdaad de Heer Jezus ouder was dan Johannes de Doper. Terwijl hij in werkelijkheid pas een half jaar na Johannes de Doper geboren werd. Ja, een half jaar. Vraagt u mij niet om. Nou, als u mij zou vragen, ik geloof dat de Heer Jezus geboren werd op 15, de 15e van de 7e maand. Ik doe dus geen moeite om het te bewijzen vandaag. Maar de 15e van de 7e maand, en Johannes de Doper moet dan geboren zijn een half jaar eerder, de 15e van de 1e maand. De eerste dag van het feest van ongezuurde broden. Maar goed, daar hebben we het nou niet over. Maar naar de mens op aarde in het vlees was Johannes ouder dan de Heer Jezus. En toch zegt Johannes, die na mij komt, inderdaad, een half jaar later, die na mij komt, is voor mij geworden, want hij was eer dan ik. En dat is zo, omdat de Heer Jezus Christus God is. En eventueel dus was. En dus pre-existeerde. Hè? Bestond voor, betekent dat, hè? Voor Johannes, en daar gaat het om. En daarom heeft hij ook oudere rechten. Oudere rechten dan Johannes. Er komt nog wat anders bij. Dezelfde woorden zouden ook door Adam kunnen zijn uitgesproken. Namelijk, die na mij komt is voor mij geworden, want hij was eer dan ik. En hoewel Adam de eerste mens is en dus de hoogste recht heeft onder de mensen, is het toch zo dat de Heer Jezus, de laatste Adam, inderdaad veel later kwam, maar hogere rechten heeft dan Adam, want hij was eer dan Adam. Ook eer dan Abraham, maar dat staat een paar hoofdstukken verder in het Johannes-evangelie. Eer Abraham was, ben ik, ja, de tijdloze, inderdaad. Nou goed, maar ik laat het maar voor wat het is en dan gaan we verder in vers 16. En dan blijkt ook dat vers 16 rechtstreeks aansluit bij vers 14. Namelijk vers 14 zegt, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, vol van genade en waarheid. En dan vers 16, en uit zijn volheid, volheid van wat? Nou, volheid van genade en waarheid, uiteraard, hè. Uit die volle genade en waarheid hebben wij alle ontvangen ook genade voor genade. Waarbij je tegelijkertijd ziet dat het begrip waarheid uit vers 14 inderdaad de functie heeft van een beklemtoond bijvoeglijk naamwoord bij genade. Met andere woorden, genade en waarheid is eigenlijk ware genade. Dat betekent het. Ware genade. De Heer Jezus was in zijn opstanding in elk geval vol van ware genade. En dan vers 16, en uit zijn volheid hebben wij alle ontvangen ook genade voor genade. Genade dus, over waarheid wordt dan even niet meer gesproken. Maar de gedachte is dat die volle genade tot stand kwam in de Heer Jezus Christus die opstond uit de dood. Waarna gezegd wordt dat uit zijn volheid wij hebben ontvangen. En wat plastisch gezegd, hij was vol van genade en er was zoveel dat daar voldoende was voor ieder van ons. Want stromen van levend water zouden uit zijn binnenste vloeien. Jawel, zo was dat. En de genade die in Christus tot stand gebracht is, in zijn opstanding, die genade is uit hem tot ons gekomen. In grote overvloed, dat is ook wat hier staat. Daarom staat er ook later in de Romeinenbrief dat wij zijn zalig geworden uit genade en tegelijkertijd uit geloof. En dan vind je precies dezelfde situatie. Het is aan de ene kant zo dat de genade die in Christus was uit hem tot ons gekomen is. En aan de andere kant ook staat er, het is uit geloof. Tot geloof namelijk ook, hij was vol van geloof en het geloof is uit hem tot ons gekomen. Beide Bijbelse gedachten. Maar goed, daar ga ik nou ook verder niet op in. Waar ik wel op inga, is dat meteen die gedachte dat wij uit zijn volheid genade hebben ontvangen, dat die gedachte meteen wordt toegelicht in vers 17 en daar blijkt dat wij op het goede spoor zitten, want er staat, want de wet, en wat is de wet? Wel, dat is niet de blijde boodschap, maar laten we zeggen de droevige boodschap. De wet was geen genade, maar het tegendeel daarvan. En van die wet staat, de wet is door Mozes gegeven. En nou weet je al wat er verder komt. En de genade is gegeven door Jezus Christus. Eenvoudig gezegd, want dat staat er. De voegwoorden zijn weer een beetje weggelaten, zal ik maar zeggen. Maar je zou kunnen zeggen, waar aan de ene kant door Mozes de wet gegeven werd, daar werd aan de andere kant de waarheid, en dat is en genade, dat is het tegenovergestelde van de wet, gegeven door Jezus Christus. En hoewel God via Mozes de wet gaf, gaf hij via Jezus Christus genade. En hoewel God aan de ene kant zijn wet gaf aan Mozes, opdat Mozes die wet zou brengen over het volk, zo gaf God aan de Heer Jezus Christus genade, opdat hij die genade zou brengen eveneens over zijn volk. En het volk van Mozes, dan gaan we meteen de lijn doortrekken. Het volk van Mozes was Israël. Ik denk niet dat ik dat hoef toe te lichten, maar het staat in ieder geval onder andere in Hebreeën 3. En het volk van de Heer Jezus Christus, die uit de dood opstond en op de troon gezeten is in de hemel. Nou, wat volk is dat? De gemeente. En dat staat ook in Hebreeën 3. Waar staat dat Mozes getrouw was in heel zijn huis, onder de wet. Maar er staat dat Christus als niet alleen de dienstknecht, maar ook juist als de erfgenaam, de zoon, getrouw was en is in geheel zijn huis. En er staat er meteen achter welks huis wij zijn. En er staat er uitdrukkelijk dus dat de gelovigen van onze bedeling het huis en dus het volk vormen van de Heer Jezus Christus nu. En de vergelijking is die tussen Mozes en Christus. Waarbij overeenkomsten zijn, maar waarbij hier gesproken wordt uiteraard over de tegenstelling. Mozes bracht de wet. En zelfs de Heer zelf noemt zijn eigen wet de wet van Mozes. Let maar eens op. En persoonlijk distanceert hij zich er ook van steeds, door dus niet alleen te zeggen de wet van Mozes, maar zelf noemt hij zich de God van, niet Mozes. Nou, een enkele keer wel, maar dat is niet de normale uitdrukking. De God van Abraham, Isaac en Jacob, aan wie hij genade beloofd had. Via de belofte. Ja, via Abraham en zijn zaad werd dat beloofd. En aangezien Jezus Christus het zaad van Abraham is, worden in Jezus Christus de belofte vervuld. En komt dus inderdaad de genade die zelfs al beloofd was voordat maar de wet kwam. En dat is ongeveer de gedachte hier. De wet is door Mozes gegeven, allemaal tot je dienst. Maar genade en waarheid, ware genade, is door Jezus Christus geworden, die immers vol van genade en waarheid is door zijn opstanding uit de dood. En dus sinds zijn verheerlijking uit vers 14. En daar gaat het om. Om deze tegenstelling. Daar moet ik nog wat bij zeggen. Want ik ben er maar even overheen gegaan. Genade wordt in vers 16 zelfs twee keer genoemd. Genade voor genade. Dat gaat net zo goed kunnen zijn trouwens. Genade na genade of genade op genade. De gedachte is namelijk, wanneer we het zo letterlijk mogelijk nemen, dat in ieder geval twee keer genade gegeven en dus ontvangen wordt. We hebben niet alleen genade ontvangen, we hebben daarna ook genade ontvangen. Dat is wat er staat. Het is heel gemakkelijk. Eén keer onbehouden te worden. Want uit genade zijt gij zalig geworden. Toch? En daarna nog een keer om er ook uit te leven. Want we hebben niet alleen het leven ontvangen door genade, het eeuwig leven bedoel ik. Wij leven ook uit genade, of met een andere Bijbelse term, wij leven onder de heerschappij der genade. Genade die immers op de troon der genade geacht wordt te zijn, te zitten. De andere manier om het uit te leggen, de Heer Jezus Christus is immers gezeten als koning en hoge priester op de troon in de hemel. En aangezien hij vol is van genade en waarheid, zit er dus een koning en daarmee ook rechter op de troon die iedereen genade bewijst. Iedereen? Jazeker wel. Jazeker wel. Ook is een Titus nagevraagd. De zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. De vraag is niet of wij wel genade aangeboden hebben gekregen, of wel genade tot ons komt. De vraag is of we de genade die ons aangereikt werd, dat staat vast, of we die hebben aangenomen. En zoveel hem aangenomen hebben, en dan kom ik als vanzelf weer een paar versen terug, hè. Zoveel hem aangenomen hebben, zoveel hem die vol is van genade en waarheid hebben aangenomen, hebben daardoor macht gekregen in de tijd om kinderen Gods te worden. En wij zijn het inmiddels ook. Dat is één ding, maar vervolgens is het ook zo dat wij niet alleen uit genade zijn zalig geworden, maar ook leven onder de heerschappij van de genade. En daar ook bewust uit leven. De tragiek is dat niet alleen de ongelovige daar niet uit leven wil, de tragiek is dat ook vele gelovigen daar niet uit leven willen. En voldoende menen te hebben aan eenmaal genade, de tweede keer hoeft niet. Willen wel uit genade zalig worden, dat schijnt ook iedereen te weten. zelfs in orthodoxe kringen bekend, denk ik wel eens. Nee, bedoel ik verder absoluut niks mee. Hè? Maar dikwijls is juist in die kringen niet bekend dat men ook uit genade moet leven. Bovendien is er nog een misverstand in het spel. Men veronderstelt dat men uiteindelijk ooit een keer genade zal ontvangen. En ontkent ook dikwijls dat de zaligmakende genade Gods aan alle mensen al verschenen is. Als historisch feit. Men verwacht het in de toekomst. Als men overlijdt of zo, liever niet eerder. Maar de waarheid, de volle waarheid is andersom. Die zaligmakende genade Gods is al verschenen aan alle mensen. En wie de Heer Jezus en dus zijn woord, het woord Gods, en dus zijn volle genade aanvaardt, wordt daardoor zalig. Dat is één ding. Maar het tweede ding is dat degene die zalig geworden is, ook daadwerkelijk tijdens zijn leven zou leven uit de rijkdom van zijn genade, waarmee hij overvloedig over ons is geweest in alle goede tierenheid enzovoorts. En dat was een citaat uit Efeze 1 en Efeze 2. Daar gaat het om. Dus twee keer. En het bijzondere is dan ook dat in onze bedeling, in ieder geval in onze bedeling, over anderen praat ik niet, in onze bedeling inderdaad slechts genade en niets dan genade op de troon zit. Of wij dat leuk vinden, wordt ons niet gevraagd. Of ons dat van uitkomt, of het wel convenient is, zoiets, hè? Daar gaat het helemaal niet om. Het is gewoon zo. Dat is wat ons gepredikt wordt. Dat de genade zou heersen, Romeinen 5. Dat de genade zou heersen door die ene. Voor mijn part ook Jachit, hè? Door die ene. Die ene geboren zoon van God die op de troon zit. Dat genade zou heersen. En de Hebreeënbrief spreekt uitgebreid over de genade troon. En de wet kent die troon niet. Nee, echt niet. Maar wat de wet wel kent is een profetie en een uitbeelding van toekomende dingen. De wet kent namelijk de Ark des Verbonds met daarop het verzoendeksel en daarop de cherubim. Die stond in het heiligdom, in het heilige der heiligen. Uitbeelding van de hemel zelf. En de Ark in het heiligdom is een uitbeelding van de troon der genade. En daarvan staat ook dat de Heer van tussen de cherubim, van dus van op het verzoendeksel, van boven het verzoendeksel van de Ark des Verbonds, tot het volk zou spreken. Spreken. Zijn woord zou brengen. En dat is een uitbeelding van die troon der genade, van waaraf de Heer, de hoge priester, de ordening van Melchizedek en koning, inderdaad zou spreken tot de mens in het algemeen, maar in het bijzonder uiteraard tot zijn volk, want er is nog een ander verhaal aan verbonden. Het mag dan zo zijn dat genade op de troon zit. In de praktijk werkt die genade alleen onder zijn volk. Het werkt alleen daar waar men zich aan die genade onderwerpt. Niet alleen om behouden te worden, daar heb ik het niet eens meer over. Hè? Maar om behouden te leven, daar gaat het om. En dan hebben we het over degene die in de praktijk zijn volk zijn. Ik bedoel, ik zeg met opzet, in de praktijk. Wij leven uit de rijkdom van Gods genade. Iets anders is er ook niet, keus hebben we ook niet. We zouden ons daar aan moeten onderwerpen. Het enige probleem is natuurlijk dat genade nou eenmaal alleen bestemd is voor veroordeelde misdadigers. En als wij dus genade aanvaarden om behouden te worden, maar zeker ook om eruit te leven, dan erkennen we daarmee tegelijkertijd dat wij veroordeelde misdadigers zijn. En dat wij volgens de wet zouden gedood moeten worden. En als je dat kunt opbrengen, om dat van jezelf te zeggen, om jezelf zo te bezien, dan ben je toe aan de rijkdom van Gods genade. Die we ontvangen uit de volheid van genade en waarheid die er is in Jezus Christus en ergens anders niet. Dat is het verhaal. Nou goed. De wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. En dan staat er nog zoiets fraais bij, en daarmee kwamen we inderdaad gisteren al op het onderwerp terug. Er staat, niemand heeft ooit God gezien, de enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. Dat is altijd aardig, omdat het hier staat in verband met Mozes, want Mozes heeft toch God gezien? Of niet? Ja, er staan verschillende uitdrukkingen voor. Hè? Soms staat er van aangezicht, soms staat er, hij heeft de achterste delen van God gezien, enzovoorts. Maar hij heeft toch God gezien, zeggen wij dan. Nou ja, gedeeltelijk, maar het is altijd gedeeltelijk wat wij zien. Hij heeft toch God gezien? Nou, Johannes zegt, niemand heeft ooit God gezien. En hij moet toch heus aan Mozes gedacht hebben, want die noemt hij in het voorgaande vers. Hè? Maar hij zegt, niemand heeft ooit God gezien, dus uitdrukkelijk Mozes ook niet. Wat heeft hij dan wel gezien, is dan de volgende vraag. Toch? Dus, nou, staat hij. De enige geboren zoon die in de schoot des vaders is. Dat is wat Mozes gezien heeft. En niet alleen Mozes. Want wat heeft hij gezien? De zoon. De veruiterlijking uiteraard van de onkenbare God. De zichtbare manifestatie van de onzienlijke God. Wat hij gezien heeft is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. En in zekere zin het uitgedrukte beeld, als ik die term tenminste mag gebruiken, van Gods zelfstandigheid. Wat hij gezien heeft is de zoon die wij inmiddels, in ieder geval sinds zijn opstanding, uit de dood kennen als de Heere Jezus Christus. En dat is het hele verhaal. Nou, of dat er staat, dat is nog maar de vraag, want daar wordt uren over gediscussieerd. Het maakt namelijk helemaal voor ons eigenlijk helemaal niks uit wat er staat. Die enige geborene is uiteraard de zoon. En de zoon is God. Dus wat er ook staat, of er ook zoon staat of God, dat mag dan ter discussie staan. In de praktijk verandert er niets mee. En daarom ga ik dus in het publiek ook maar op de discussie niet in. Dat is een theoretische zaak namelijk, of dat er zou staan. Want de enige geboren zoon is God. En daar gaat het maar om. En de enige geborene is in ieder geval de zoon. De geliefde. De uitstraling van het wezen van God. Die inderdaad dus ook, niet alleen als zoon, maar dus ook als God zelf beschreven kan worden. Maar dat is wat Mozes gezien heeft. Dat is wat Abraham gezien heeft. En dat is wat al die oudtestamentische gelovigen gezien hebben. Als zij God zagen, zagen zij. Dat hebben ze soms gevraagd. Hè? Wie bent u? Wie is u? En wat zei hij dan? Nou, hij zei gewoon, ik ben die ik ben. Of gewoon, ik ben Jehovah. Jehovah is mijn naam. Maar zodra het een naam krijgt, dan gaat het over een gestalte uiteraard. Over het uitgedrukte beeld van Gods wezen. En daar gaat het maar om. Degene die Mozes zag op de Sinaï, is dezelfde die wij kennen als de Heer Jezus Christus, die uitermate verhoogd gezeten is aan de rechterhand Gods. En dan weet ik wel dat we daar nog uren over kunnen discussiëren, omdat we ons er niet zo goed een voorstelling bij kunnen maken, maar dat doe ik dus niet. Dat mag u wel, maar dat doe ik dus nou even niet aan mee. Maar dat het een Bijbels gegeven is, dat ligt er dik bovenop, want we hebben daarvoor een heel mooi argument uit de Hebreeënbrief, en dan stop ik daar weer mee, hè. Heel mooi argument uit de Hebreeënbrief, die zegt dat een testament pas van kracht wordt als de testamentmaker overleden is. En dat gaat dan over het nieuwe verbond. Het testament, het verbond, wat van kracht wordt als de testamentmaker is overleden. Nou, de testamentmaker is Jehovah zelf. Die verscheen aan Abraham en in het bijzonder natuurlijk aan Mozes. En die wordt volgens de schrift geacht overleden te zijn. Want anders is het Oude Testament niet ontbonden en het Nieuwe Testament niet van kracht geworden. Nou, dat lijkt me een heel sterk en waarschijnlijk iets te kort argument. Maar niettemin, zo is het natuurlijk wel. En wij noemen niet voor niks onze heiland de Heere Jezus. Terug naar het Hebreeuws vertaald, Jehovah, Jehoshua en dan voor de volledigheid Mashiach. Over hem spreken wij nu. En niet maar zo over een mens, ook niet over de een of andere boodschapper of engel, niet alleen maar over een schepsel Gods, maar we spreken over de schepper zelf. En over, in het bijzonder over de gedaante dan, hè? De persoon moet ik eigenlijk zeggen, een heel goed woord in dit verband, de persoon van de schepper. Die mens werd in vernedering, maar die uitermate verhoogd werd. Diezelfde gedachte vinden we natuurlijk meteen ook terug in, en dan gaan we langzamerhand het Johannes-evangelie verlaten. Dezelfde gedachte vinden wij terug in Filippenzen 2. De Filippenzenbrief die spreekt over De gelovigen in onze bedeling, die aan de ene kant weliswaar gezegend zijn met al de zegeningen van Christus, maar die aan de andere kant dan toch op aarde leven en eventueel lijden en verdrukkingen lijden. En dat schijnt voor sommigen iets onverklaarbaars te zijn, dat het samen kan gaan. Aan de ene kant deel hebben aan de verheerlijkte Christus, aan de andere kant toch lijden. En sommigen hebben dan ook schitterende theorieën ontwikkeld om het allemaal te kunnen verklaren. Het probleem is alleen dat ze gewoonlijk onbijbels zijn, maar dat even terzijde. Maar wat hier nou staat als verklaring is eenvoudig genoeg. Er staat namelijk, vers 5, dat gevoelen, en gevoelen is ook gevoelsbeleving, en andere vertalingen zeggen, die gezindheid, levensinstelling, die instelling, die gedachten, die ervaringen zijn in u, dat gevoelen zijn in u, het welk ook in Christus Jezus was. Welke gezindheid? Wel, de gezindheid om zich te vernederen voor het aangezicht Gods. De gezindheid om af te zien van die hoge positie. De gezindheid om af te zien van de rechten die wij menen te kunnen laten gelden. De bereidheid dus om ons, ondanks wat wij geworden zijn in Christus, te vernederen en inderdaad ons te gedragen, niet als koningen, hoewel we het eigenlijk zijn, maar ons te gedragen als dienstknechten. Dat zei de Heer trouwens ook tot zijn discipelen, en dat was weer toch weer het Johannesevangelie. Hij zegt, gij noemt mij meester en heer, en gij zegt wel, want daar ben ik ook. En dan zegt hij, dus moet je doen, moet je mijn voorbeeld volgen. En het voorbeeld wat de Heer gaf, was dat van de voetwassing. In ieder geval een nederige taak. Nou, meer zal ik daar nu ook niet over zeggen. Maar hier staat dus hetzelfde met andere woorden. Die gezindheid, dat gevoel zij in u, het welk ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis Gods zijnde. En dan stop ik eerst maar even. Want anders verzanden we meteen in het probleem van de rest van het vers. Dus we stoppen even, hè? We stoppen even. Die in de gestaltenis Gods zijnde. Hoezo in de gestaltenis Gods? Wel, hij is de gestaltenis Gods. God heeft namelijk geen gestalte. En als hij gestalte aanneemt, dan heet die gestalte Jehovah, Jehoshua, Mashiach. Dat wil zeggen de Heere Jezus Christus. Hij is de gestaltenis Gods. En als God in een gestalte verschijnt aan Mozes, dan is dat inderdaad Christus Jezus, want zo wordt hij dan hier genoemd. En zo kennen wij hem nu. Maar hij is dezelfde. Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Goden even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf ontledigd, lees ik altijd meteen. Probleem is eerst het probleem van vers 6, de uitdrukking namelijk, dat hij het geen roof heeft geacht, enzovoorts. Maar het punt is dat abusievelijk bij ons kennelijk de indruk bestaat dat die uitdrukking geen roof achten zou slaan op de uitdrukking goden even gelijk te zijn. En dat komt mede door de versindeling. Mede. Maar het is een misverstand. Want de uitdrukking goden even, dat is hetzelfde als gelijk, hè? Goden even en dus gelijk te zijn, is niks anders dan de herhaling van de gedachte in het begin van het vers, namelijk die in de gestaltenis God zijnde. Dus de uitdrukking goden even gelijk te zijn is niet de voortzetting van de gedachte, integendeel, het is de herhaling van de al genoemde gedachte. Zodat we de voortzetting van de gedachte verderop moeten zoeken. Veel eenvoudig. En dus wordt de uitdrukking niet dat het geen roof heeft geacht goden even gelijk te zijn, maar het wordt, hij heeft het geen roof geacht zichzelf te vernietigen, zoals het dan in de Statenvertaling staat. Dat is het. Heel eenvoudig. Dat is echt niet moeilijk. Roof is immers, nou, wat is roof? Roof is als men u iets afneemt wat uw rechtmatig eigendom is, waarop u rechten kunt laten gelden. Wat zou de Heere Jezus dus eventueel roof kunnen achten? Hij heeft er geen roof geacht, staat er. Maar wat zou hij eventueel roof kunnen achten? Wel eenvoudig, dat men hem zijn godheid zou ontnemen en hem dus zou vernederen. Of vernietigen, of beter, want dat is het echte woord wat er staat, leegmaken. Ontledigen zeggen we dan, maar het is gewoon leegmaken. Dat is het woord wat er staat. Dat zou eventueel roof zijn. Omdat daarbij hem zijn godheid zou worden ontnomen. Wel, dat is ook inderdaad gebeurd. Dat wil zeggen, hij is ontledigd. Hem is zijn godheid ontnomen. Dat staat ook in de volgende vers bovendien. Hij werd namelijk mens en legde zijn godheid af. Maar hij heeft dat niet als roof beschouwd. Integendeel, hij heeft het vrijwillig gedaan en heeft het niet als roof beschouwd, maar integendeel, hij heeft het beschouwd als winst. Waarom? Nou, vanwege het vervolg op het verhaal. Of laat ik het dan met Hebreeën 12 dan maar zeggen, de tekst die we allemaal uit het hoofd kennen, hè? Vanwege de heerlijkheid die hem voorgesteld was, heeft hij het kruis gedragen en heeft de schande veracht. En is, dat is het eindresultaat, en is, zeg maar verheerlijk, gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hemel. Hij achtte het geen roof. Hij bracht een offer. Ik heb gezien dat er nogal wat schakers in de zaal zijn. Hè? Nou ja, die kennen dat begrip. Een offer brengen. Een stuk opgeven. Met als doel uiteraard er uiteindelijk door te winnen. En dat is precies wat er gebeurd is. Een offer brengen noemt men dat. Een gambiet, hè? Nou, dat is wat de Heer Jezus gedaan heeft. Hij heeft zijn godheid afgelegd. Hij werd dus geledigd. Dat wat in hem was, waar hij vol mee was, werd van hem weggenomen. Vraag maar niet het te verklaren. Ik gebruik gewoon de Bijbelse termen ervoor. Staat er nou eenmaal zo. En wat overbleef, was de buitenkant van de godheid. Zijn gestalte dus, als het ware. Zijn afschijnsel. Zijn uitgedrukte beeld. En zo werd hij mens. En leefde hij op aarde als mens. Hij zegt niet, maar die wonderen die hij deed, kon hij toch alleen omdat hij God was. En dan vraag ik meteen, en waarom kon Elisa dan zulke grote wonderen doen? En Elia, en Mozes, en Jozua, en de apostelen later. Omdat ze God waren? Wel nee. Omdat zij punt 1 gelovig waren en punt 2 omdat God hen gebruikte als zijn werktuigen, als zijn dienstknechten. En hetzelfde geldt voor de Heer Jezus. Waarom kon hij zulke dingen doen? Ik heb het eens aan Nicodemus gevraagd. En die zei, niemand kan deze dingen doen, deze tekenen doen, zo God met hem niet is. God was met hem. Omdat hij inderdaad, punt 1, een gelovige was. En punt 2, omdat hij gekomen was als dienstknecht van God om zijn werk te volbrengen. En dat is alles. En toen het volbracht was, toen hij gestorven was dus en zei, het is volbracht. Toen ontving hij zijn godheid, zijn heerlijkheid terug. En sindsdien zegt de Colossensebrief dat in hem, in deze Zoon van God, al de volheid der godheid woont. Dat wil zeggen, volgens Filippenzen 2 werd hij geledigd. En hij beschouwde dat niet als roof, hoewel hij God was en de gestaltenis Gods was. En volgens Colossense werd hij naderhand, maar volgens Filippenzen 2 natuurlijk ook, maar hij werd volgens Colossense naderhand alsnog weer met deze volheid Gods gevuld. En al de volheid der Godheid woont, en dat betekent eigenlijk blijft, in hem voor altijd. Zodat hij een tijdelijke vernedering ondergaan heeft. Ja, vraag me niet te begrijpen. Ik kan u begrip daarvan ook niet geven. Maar het staat gewoon in de Bijbel. U zou het niet moeten begrijpen in de eerste plaats. U zou het moeten geloven. En ik zeg er altijd bij. En als je het niet eerst gelooft, zul je het nooit begrijpen. En als je het wel gelooft, vermoedelijk ook niet. Maar daar gaat het nou niet over. Dat doet er ook niet toe. Het staat gewoon in de schrift. God die mens werd. En van schepper, schepsel werd. om daardoor ook het schepsel, de rest van de schepselen zou ik dan moeten zeggen, tot hem en dus tot God te brengen. God gaf zijn zoon, het uitgedrukte beeld van zijn wezen, om mens te worden, om net als wij vlees en bloed deelachtig te worden, zoals Hebreeën 2 dat zegt, opdat hij ons, die vlees en bloed zijn, zou voorgaan en zou brengen, zelfs in de hemel. En dat is de gedachte die met name ontwikkeld wordt in het Johannes-evangelie. Maar hier in Filippenzen 2 staat deze geschiedenis van de Heer Jezus dus precies zo. Er staat in Filippenzen 2 vers 6, die in de gestalte des God zijnde geen roof geacht heeft, hoewel hij goden gelijk was, hè, heeft zichzelf te ontledigen, vers 7, hè, maar heeft zichzelf geledigd, onledigd, dat is de enige echte goede vertaling, en dan de gestaltenis van een dienstknecht, eigenlijk een slaaf, aangenomen hebbende, legde zijn godheid af en werd slaaf, en dan vervolgens, en is, of namelijk is, aan de mensen gelijk geworden, zoals Hebreeën 2 dus inderdaad zegt, desgelijks vlees en bloed deelachtig geworden, en dan, en in de gedaante gevonden als mens, heeft hij zichzelf vernederd, eerst geledigd en nu vernederd, gehoorzaam, maar het hadden kunnen zijn gelovig, want het is volstrekt hetzelfde, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, en dan zelfs nog verder naar beneden, ja, de dood des kruises, want de schrift zegt, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt, dat betekent dat hij inderdaad een smadelijke dood, een vernederende dood, voor zover je dat zo nog kunt zeggen, heeft ondergaan. De uiterste vernedering dus, van God tot in de dood, tot de meest schandelijke wijze, als misdadiger. Een grotere tegenstelling is niet denkbaar, en dan staat er ook prompt in het volgende vers, om die reden, juist daarom heeft God hem uitermate verhoogd. Of beter nog, daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd. Dat wil zeggen, de gedachte is dat God hem eerst uitermate vernederd heeft. Maar nu heeft hij hem ook uitermate verhoogd. En uitermate betekent niet erg veel of behoorlijk, dan wel onbehoorlijk. Maar de uitermate betekent tot de uiterste maat. Dat wil zeggen, hoger kan niet. Dat is uitermate. Waar is hij dan dus terechtgekomen? Wat is het hoogst denkbare? De troon van God zelf. En het wordt hem uitgebeeld als aan de rechterhand Gods. Maar dat is het hoogste wat er is, ja. En dat betekent dat een mens van vlees en bloed, zoals u en ik, jazeker, een mens zoals u en ik, van vlees en bloed, zo'n mens, in de hemel gezeten is. Op de troon, de rechterhand Gods, en dat hem gegeven is alle macht in hemel en op aarde. En dat hij bovendien, die allerhoogste, die allermachtigste, die is vol van genade en waarheid. Wat kan er dan nog mislopen? Niks, maar dat staat dan ook gewoon in de bekende laatste versen van Romeinen 8. Wat kan er nog mislopen? Niks, want we zijn verzekerd dat niets ons zal kunnen, kan het niet ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Onze Jehovah, onze Heer. Zeker wel. Dat is wat hier staat. Daarom heeft God hem uitermate verhoogd, een naam gegeven, welke boven alle namen is. Dan gaan we weer gauw naar het Oude Testament. Welke is de hoogste naam die er is? De naam van de Godheid zelf, uiteraard. Kan dat niet missen. De naam des Heren dus, hè? De naam van Jehovah. Dat is de naam die hij draagt. Hij heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus, die naam dus, wat is de naam van Jezus? Dat is geen strikvraag. Ja, Jehovah, dat is het. De naam van Jezus is, die naam is het, staat toch in het voorgaande vers, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie. Degene die in de hemel, die op de aarde en die onder de aarde zijn. Dat wil zeggen, iedereen zal zich aan hem moeten onderwerpen. Waarom? Omdat hij nou eenmaal boven allen is. Het heeft niks te maken met of hij allen behouden worden. Het heeft te maken dat allen hun plaats zullen moeten kennen en zullen leren. En allen zullen hem zullen zien en zullen moeten erkennen als de uitermate verhoogde mens. Die als misdadiger geëxecuteerd werd, maar die door God werd opgewekt uit de dood en gezeten is op de allerhoogste troon. Dacht je dat God dat niet liet zien aan iedereen? Want met de dood is niet alles uit. Dat is pas zo bij de tweede dood. Nou ja, op zijn vroegst bedoel ik dan eigenlijk te zeggen, want ik wil er liever niet over hebben nu. He? Maar in ieder geval betekende dat ook de ongelovige, ook degene die de Heer nu verwerpt, ooit een keer voor hem zal staan en voor hem zal moeten knielen. En hem zal moeten erkennen als de door God gegeven aangestelde koning en als het hoofd boven alle dingen, of met Judas mee, als de enige waarachtige heerser. En als het dan toch moet, kun je het beter nu doen, want straks is er niks meer mee te verdienen. Nu ook niet, maar wel genade kun je krijgen. En daaruit leven. Dus het is maar het verstandigste om dat nu maar meteen aan te nemen. Want zoveel hem aangenomen hebben, zijn inmiddels kinderen gods. Kinderen gods. Hé, die zijn dus inmiddels ook uit God geboren. Want dat staat er, en dan ben ik weer terug in Johannes 1. Die zijn inderdaad uit God geboren. En het punt is nu dat deze geboorte uit God dan toch in ieder geval overeenkomt, misschien niet voor 100%, maar toch in ieder geval overeenkomt met de positie van de Heer Jezus Christus. En daar gaat het nou net om. Hij is de uit God geboren mens. Hij was uit God en hij werd mens. Maar het resultaat is dat wij die mens zijn en dus ook waren, vervolgens ook uit God geboren kunnen of konden worden. Hebben jullie de tegenstelling? Hij was God en werd ook mens. Wij zijn mens en worden eventueel als God in de zin van dat wij der goddelijke natuur deelachtig worden. En ik, met opzet citeer ik dan maar weer, deze keer 2 Petrus 1... om de, toch? Ja, 2 Petrus 1 geloof ik. Met opzet, want anders zegt hij, wat staat hij nou weer te filosoferen? Gods lastelijke dingen enzovoorts. Nee, staat in de Bijbel. Der goddelijke natuur zijn wij deelachtig geworden. Ik zou eigenlijk nog verder moeten gaan. Niet alleen dat, maar het is ook inderdaad de bedoeling dat we door hetzelfde woord Gods, waardoor we wedergeboren zijn, ook inderdaad veranderd worden in ons denken, in ons wezen, zodanig dat wij inderdaad het beeld Gods gelijkvormig worden. Gelijkvormig aan wie? Aan het beeld Gods. Wie is dat? De Heer Jezus Christus. Daar gaat het om, zeker wel. En dat betekent dat we, dat de Hebreeënbrief dan zegt, hij is de eerstgeborene onder vele broederen. Niet enig geboren, dan eerstgeborene. De eerstgeborene onder vele broederen. Want het evangelie, de Bijbelse waarheid, die houdt nou eenmaal in dat wij als zondaren, wanneer wij tot geloof komen, deel krijgen aan de natuur en het leven en alle hoedanigheden van die eerste mens die opstond uit de dood en inmiddels gezeten is in de rechterhand Gods. Dat is de inhoud van het evangelie. Dat wij van nature het beeld van de aardse mens gedragen hebben. 1 Korinthe 15. Ik gun me de tijd domweg niet om het op te zoeken. Hè? 1 Korinthe 15. Dat wij van nature het beeld van de aardse mens, van Adam, gedragen hebben. Maar dat wij door wedergeboorte het beeld dragen van de hemelse mens. De Heer uit de hemel staat er gewoon. Daar gaat het om. Zodat de positie van de gelovigen, in ieder geval van onze bedeling, want dat is ons onderwerp, de positie van de gelovigen vast ligt in de persoon van onze heiland. En dat is de reden waarom we nou al tamelijk uitgebreid hebben stilgestaan bij alleen maar zijn wezen, wie hij is, wie Christus is. Omdat de positie van de gelovigen daaraan ontleend is. Dat wil zeggen, uit zijn volheid hebben wij ontvangen. Genade voor genade, dat is waar, maar daarmee natuurlijk nog veel meer dingen. Want het blijft zo dat Alles wat we ontvangen hebben, alle geestelijke zegeningen die ons deel zijn geworden, dat zijn de zegeningen van de Heer Jezus Christus, die door hem en via hem aan ons geschonken worden. En de gedachte is dan ook dat wij inderdaad verbonden zijn, onlosmakelijk, met de levende Christus. Dat wil zeggen, wij zijn één plan met hem geworden, hebben daarom deel aan zijn dood, begrafenis, Romeinen 6 bijvoorbeeld, maar vooral ook aan zijn opstanding en, maar dat zeggen we dan altijd iets aarzelender, omdat de schrift het ook doet, maar wel degelijk nadrukkelijk, ook hebben we deel gekregen aan zijn hemelvaart. Dat is de reden waarom de gemeente inderdaad niet alleen een toekomst wacht in de hemel, hoewel dat zo is, maar daar zullen we het nog voldoende over hebben van de week, maar dat is ook de reden waarom de schrift zegt dat wij reeds nu met Christus gezet zijn in de hemel en op grond daarvan deel uitmaken van de hemelse dingen, die gewesten. Deel uitmaken van de hemelse dingen en betrokken zijn in dat geheime, verborgen dus, verborgen koninkrijk van Christus. Een koninkrijk wat gevestigd is in de hemel en wat pas in de toekomst naar de aarde zal komen. Maar hoe dan ook, aangezien het een hemels koninkrijk is, worden wij geacht verbonden te zijn met hemelse dingen en deel te hebben aan hemelse zegeningen. Dat is wat de schrift ons leert en dat is wat wij zouden moeten leren verstaan. Dat wat wij ook zijn en wat ons ook wacht voor de toekomst, het ligt vast in onze heiland. En dat betekent dat we zonder hem helemaal nergens zijn. Hè? Dat is het eigenlijk. Hè? Geen hoop hebben. Als we zonder Christus zijn, zijn we zonder hoop in de wereld, om eens uit Efeze te spreken voor deze gelegenheid. Maar al wat wij zijn, ligt vast in hem. En dat betekent ook dat wanneer we menen dat er met ons wat mis is, dat er in ons wat mis is, op wat voor wijze dan ook, dan zouden we de oplossing voor wat voor probleem dan ook inderdaad bij hem en in hem moeten zoeken. Want buiten hem betekenen wij niks, zijn we gewoon sterfelijke zondaren, zitten wij in de dodencel of zijn we al dood, is maar van welke kant je het voor deze keer nou kijkt, maar hebben we inderdaad geen enkele hoop. Maar als het waar is, en het is waar, dat wij voor God leven, dat we door geloof inderdaad verlost zijn en uit genade zijn zalig geworden, dan betekent het vervolgens dat wij delen hebben aan alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Dat was dus weer 2 Petrus 1. Maar om het dan eenvoudiger te zeggen met Paulus, want die vind ik altijd eenvoudiger. Paulus zegt gewoon, hoe zal een God die zelfs zijn eigen zoon voor ons niet gespaard heeft, ons niet alle dingen schenken, cadeau geven uit de rijkdom van zijn genade. Het lijkt me goed om daar maar eerst eens een poosje over na te denken en een nachtje over wakker te liggen, eventueel. Om dan morgenochtend ons onderwerp te vervolgen.